doen wat hoort. Ja, wat is dat nu precies? En wat betekent dat voor jou, voor jouw tweede helft van je leven? En wat kun je daar vanuit de Ayurveda mee? In deze aflevering ga ik je daar alles over vertellen. Hey, wat leuk dat je luistert naar de Detox Your Life podcast. Ik ben Anneke Mengerink. In deze podcast deel ik kennis en tips over de overgang. En vertel ik je hoe je Ayurveda kunt inzetten om overgangsklachten te verminderen. Zodat je met meer energie kunt meedijnen op de hormonale golven. En je deze fase kunt benutten om naar Crone te transformeren. Een wijze vrouw die volledig in contact staat met zichzelf en haar zielsmissie. Zit jij in de overgang en ben je klaar om een Crone te worden? Dan neem ik je graag mee op reis. Ja, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Detox Your Life podcast. Nou, ik heb er super veel zin in, want ik heb echt een super tof onderwerp. Meestal komen de onderwerpen, als ik ga slapen, dan lig ik in bed. En dan heb ik geen zin om een opschrijfboekje te pakken en een lamp aan te doen enzovoort. En dan denk ik, nou, ik ga het wel onthouden. Ja, meestal is dat niet zo. En eigenlijk weet ik dat ook wel. En dan ja, lukt het me ook best wel lastig om in slaap te vallen. Want ik ben dan bang dat ik het vergeet. Maar deze die heb ik onthouden. En ik ga je erin meenemen. En het gaat over je aanpassen. Of doen wat hoort. Wat dat nou precies is. En ik heb jarenlang gedaan wat hoort. En ik ga dat nu opnieuw doen. Maar op een andere manier. En ik ga je daar helemaal in meenemen. Nou, vroeger had ik een abonnement op de Tina. En daarna, toen ik wat ouder werd, op de Yes. Ja, zo oud ben ik. Ik ben 46. En ik denk dat jij als luisteraar de Yes misschien ook wel kent. Hij bestaat tegenwoordig niet meer. De Tina nog wel. Maar in die tijdschriften, daarin stonden echt de nieuwste make-up trends. En mode stond daarin. Maar ook allerlei quizzen van op wat voor jongen val jij. En maar ook van... hoe versier je het beste een jongen? Wat wil een jongen in bed? Dat was s'avonds misschien meer de Viva of de Flair. Maar het was altijd wel gericht op... Wat wil nou die ander? Wat wil die jongen? En hoe moet jij je gedragen? Wat moet je aan hebben? Dus wat voor kleding? Waar vallen jongens op? Wat moet je zeggen? Hè? Wanneer ben jij de ideale vrouw voor jouw droomman? Daar kwam het eigenlijk op neer. Tenminste, dat is een beetje wat ik daarvan... onthouden heb. En ik heb tegenwoordig, als ik mijn browser open, dan krijg ik eerst zo van MSN, geloof ik, zo'n ja, is het MSN? Ik weet het eigenlijk niet. Maar dan krijg ik zo'n startpagina met allemaal ook nieuws over bekende Nederlanders of bekende internationale mensen. Maar ook wel, laatst was het ook, was heel gericht op de man. Als een vrouw deze 5 eigenschappen heeft, dan is het jouw perfecte vrouw. Ja, was gericht op de man, maar eigenlijk ook voor de vrouw. Van ja, oké, welke eigenschappen moet ik dan hebben om een man te kunnen krijgen? En nou, dat is dus het stukje aanpassen en onze programmering. Wat wij jarenlang allemaal gedaan hebben. En ook als je niet de Tina hebt gelezen, niet de Yes en niet van de Viva en de Flair en weet ik veel wat bent. Dan is het wel zo, op de billboards, in de bushokjes, op televisie. Vrouwen worden altijd, hè, en dat is al, nou, sinds ik ook, ik maak mijn zin niet af, maar ik kom er zo op. Maar eigenlijk toen ik dus, wij worden echt al heel jong, worden wij geassocieerd met hoe een vrouw eruit moet zien. En je hebt tegenwoordig ook wel curvy modellen, maar dan nog, dan zijn die curvy modellen, hebben toch wel de vetrollen wel op de juiste plek zitten. Het is wel echt in balans. Terwijl als je naar jezelf kijkt of in de sauna bent, ja, dan zijn de meesten zien er niet zo uit. Maar dat is wel het ideaalbeeld. En ik weet nog, toen ik 13 was en ik ging naar de middelbare school, in de Gadewe Gym. En dan alle meiden die vonden dat hun bovenbenen te dik waren en hun onderbenen waren droog. Allemaal. En iedereen vond dat. Ik vond dat ook, terwijl ik was gewoon niet dik. Ik ben nog steeds niet dik. Ik heb wel een buikje waar ik ook wel, waar ik gewoon wel last van heb. En wat er zelfs voor gezorgd heeft, dat ik dus echt, ik ben gaan trainen. En ik ben over mijn grenzen gegaan en ik heb mezelf een liesbreuk getraind. En ik ben een aantal weken geleden ben ik daarvoor geopereerd. Ja, Daar word je natuurlijk helemaal niet beter van zo'n operatie. Ja, het is wel gelukt, de operatie hoor. Daar niet van. Maar ja, het is wel weer iets. Als ik zeg maar minder erg had gevonden, dat buikje, of daar gewoon veel milder in was geweest, dan was ik waarschijnlijk niet over mijn grenzen gegaan met trainen. Maar dat is het, hè. Dat je als vrouw, je moet aan een bepaald ideaalbeeld voldoen, whatever that may be. Je wordt geïndoctrineerd door tijdschriften die heel erg gaan over van hoe zorg je er nou voor dat je de juiste man aantrekt. Wat moet je daarin zelf dus doen? Wat heb jij te doen? Hoe moet jij jezelf veranderen daarin? Dus wat moet je aan hebben? Wat moet je zeggen? Wat moet je ook niet doen? Wat moet je veranderen echt in jezelf? Nou, dat zijn allemaal dingen waar we gewoon mee opgevoed zijn. En als je dan en je hormonen, je oestrogeen, zorgt ervoor dat je vruchtbaar bent. Dat je dus ook een kind kan dragen en ook jezelf kan voortplanten. Nou, dat oestrogeen zorgt er ook voor dat je gericht bent op harmonie en zorgen voor. Het bieden van veiligheid en zorg en harmonie binnen jouw gezin. Maar ook binnen de omgeving waarin je verkeert. Dus ook bijvoorbeeld in je werk, dat jij niet als jij dat het misschien niet eens in je opkomt. Dat jij misschien wel denkt van nou oké, wat er nu wordt voorgesteld aan de vergadertafel. Ja, ik ben het daar niet helemaal mee eens. En dat het dat ook is, hè, dat het dat ook de gedachte is. Dat je het daar gewoon verder bij laat. Dat je denkt nou het is maar werk en ik moet straks mijn kind weer van de crèche ophalen. Dus je hebt eigenlijk ook gewoon misschien je focus, je prioriteit ligt ook misschien niet 100% bij je werk. Het is niet zo dat je je werk niet goed doet, maar jij loopt het hardst voor jouw kind. Wat logisch is. Tenminste, dat zou ik logisch vinden. Maar in de overgang is het zo dat je hormoon oestrogeen, je nice ladies hormoon, dat daalt dus. Ja, ik zeg het volgens mij echt elke keer. Maar het is super belangrijk, want dan zit je dus weer aan die vergadertafel. En dan zegt jouw collega weer hetzelfde als een paar jaar geleden. En waar jij een paar jaar geleden of misschien een maand geleden nog dacht, nou ja, weet je, prima, ik vind niet het beste idee, maar prima, hè, ik doe gewoon mijn eigen ding of ik werk er omheen of whatever. Dat je nu jezelf hoort zeggen, ik vind dit geen goed idee. Of nou, kunnen we misschien nog verder verkennen. Dat je jezelf dat hoort zeggen. Dat je zelf ook denkt, wat zeg ik nu? Ik trek mijn mond open. Waarom? Dat is dus echt je nice ladies hormoon. Wat daalt. Jij wilt niet meer die nice lady zijn. Je wilt niet meer de harmonie ten koste van. Jij wilt echt gaan voor die waarheid. En voor jouw voor echtheid. En voor wat jij belangrijk vindt. En jij vindt ook dat je wat te zeggen hebt. En dat is heel erg mooi. En dat is ook nodig. En het is ook de bedoeling. Het is de bedoeling dat je oestrogeen daalt. Dat is echt een natuurlijk proces. En dat betekent ook dat jij die vrouw met haar op de tanden wordt. Maar dat zegt het al, die vrouw met haar op de tanden, die willen we niet worden. Wij willen die leuke vrouw blijven. En tegelijkertijd, als wij zelf in die perimenopauze raken, worden wij die vrouw met het haar op de tanden. En vinden wij dat ook gewoon niet meer dan normaal. En willen wij ook wel die leuke vrouw zijn, maar niet meer ten koste van wat? Van alles. En dat, hè, ook de connotatie, hè, die vrouw met haar op de tanden, die ken je nou. Het zijn allemaal die tang, die oude verbitterde vrouw. Nee, die vrouw is niet verbitterd. Die vrouw heeft jarenlang zichzelf ingehouden. Het maar langs haar heen laten gaan of over haar heen laten gaan. En soms een beetje haar grenzen opgerekt of over haar grenzen heen gegaan ten koste van de harmonie. En ook omdat dat al voordat wij überhaupt vruchtbaar waren, we al in de tina lazen van dit vinden jongens leuk. En toen was het natuurlijk heel erg nog gericht op mannen die uiteindelijk met vrouwen bedoel ik en meisjes die met een man als partner door het leven zouden gaan. Ik weet niet of dat nog steeds de focus is in de huidige tijdschriften zo volledig de focus daarop of dat die wat genuanceerder is. Maar dan nog, dan is het heel erg van wat moet jij doen zodat die ander jou leuk vindt. Dus niet die ander die heeft jou gewoon te accepteren met al jouw leuke dingen en al jouw tekortkomingen. Nee, jij moet zorgen dat die ander jou leuk vindt. Dat was heel erg de boodschap. En dat is eigenlijk, zo hoor je te zijn. Dus je moet binnen een bepaald vakje passen. Jij moet je aanpassen zodat jij in dat vakje past. En jij herkend wordt en anderen het herkennen, jouw gedrag herkennen. Maar eigenlijk wat Ayurveda daarin zegt, en wat dus eigenlijk ook weer in de overgang weer duidelijk zichtbaar wordt, is je raakt uit verbinding met je eigen natuur, met je prakruti, met wie je echt bent, wat jouw geboorteconstitutie is. En in de overgang word je dus uitgenodigd om eigenlijk weer in verbinding te raken met die prakruti. Een lastig woord altijd, prakruti. En dat je dus niet denkt van wie moet ik zijn, wie behoor ik te zijn, maar wie ben ik? En wie wil ik zijn? Dus dat je eigenlijk het omdraait. Dus niet zo. En dat je eigenlijk dus wie hoor ik te zijn? Wie hoor ik te zijn vanuit mijn eigen oorspronkelijke natuur? Wie hoor ik te zijn? En dat is natuurlijk super mooi. Eén, als je daar bewust van bent. En dat is super belangrijk. Want dat is iets wat nog echt onderbelicht is. De overgang wordt nog te vaak gezien als. En door te veel vrouwen en mannen gezien als iets van, nou, het is lastig, ingewikkeld, moeilijk, zwaar, klachten, opvliegers, ik slaap slecht, ik heb overal pijn, het is ellendig, wanneer houdt dit op? Het is niet leuk, waarom moet dit? Dat is het beeld en ook het beeld van, nou, ik word oud, ik krijg rimpels en mijn leven is voorbij. Het is het begin van het einde. Dat is het heersende narratief, het heersende beeld nog van de overgang. Terwijl het eigenlijk dus een uitnodiging is om terug te keren naar wie je echt bent. En wie je hoort te zijn. En dat we daar eigenlijk door al die conditionering van tijdschriften, reclames, sociale omgangs, het is helemaal sociale omgangsvormen, man-vrouw verhoudingen, hiërarchieën in de maatschappij. Het is echt helemaal in de maatschappij verweven, in alles. Dat wij weg zijn gegaan bij onze eigen natuur. Dat geldt ook voor mannen, geldt dat zo. Hè? En je ziet natuurlijk dat mannen ook, dat er ook een groot deel van de mannen ook in een identiteitscrisis zit. En dat zoiets als de menosfeer, dat dus behoorlijk opkomt. Omdat mannen dan houvast zoeken, omdat ze het ook niet meer weten. Ja, ik vind dat heel erg zorgwekkend, maar dat is een andere discussie. Maar wat dus die overgang doet, is dus echt een uitnodiging dat jij dus niet meer je aanpast voor die ander, om het die ander naar de zin te maken, om goedkeuring te krijgen of om leuk gevonden te worden. Maar om echt weer naar jezelf te kijken en wie ben ik echt? En wat mag ik dan zeggen? Wat moet ik zeggen? En waar mag ik ook het niet over mijn kant laten gaan? Nou, maar dat is ingewikkeld. Want zelfs als je dus weet, rationeel weet van oké, ik ben het er niet meer mee eens. Of ik ben het er niet mee eens wat mijn collega zegt. Of hoe het in onze relatie de taakverdeling is. Ik ben daar eigenlijk helemaal niet oké mee. Hè, dan reageert je systeem automatisch, want jouw systeem wil jou veilig houden. Dus dan krijg je allerlei triggers die gaan opspelen, overtuigingen als, als ik ben niet goed genoeg, dus ik heb nog niet te veel, deze collega werkt er al veel langer dan ik, dus wie ben ik om daar nu iets van te zeggen? Of als jij in het huis een deel van de huishoudelijke taken op jou pakt en je krijgt daar geen hulp bij, dat je denkt, ja, ik moet het ook altijd alleen doen en als ik het niet doe, wie doet het dan? Of ik wil dat ze me aardig vinden, anders vinden ze me niet meer aardig, dan vinden ze mijn zeur. Dat zijn eigenlijk de overtuigingen die dan opspelen. Dus je weet, ja, mijn gedrag en wat ik doe, dat past eigenlijk niet meer bij wie ik wil zijn. En waarvan ik voel dat er iets anders nodig is. Maar het daadwerkelijk doen, ja, dat is stap 2. Dat is gewoon echt ingewikkeld. En ik weet dat, want ik vind dat echt, ik heb daar laatst mee geoefend. Het was echt heel bijzonder. Ik voelde al heel lang, ik had een samenwerking met iemand. En het kwam maar niet van de grond. Ik werd een beetje elke keer aan het lijntje gehouden. En er werd ook telkens gezegd, ja, ik ben nog afhankelijk van een derde partij. En ja, ik kan ook niet, ik ben ook aan handen en voeten gebonden. Dus ik kan daar nu niks in betekenen voor jou, maar er was al wel wat toegezegd dat de samenwerking van start zou gaan. Dus ik had mijn agenda daarvoor leeggemaakt en ik had daar gewoon tijd voor vrijgemaakt. Wat betekende dat ik dus nee zei tegen andere betalende opdrachten? Dus ja, het ging voor mij ook gewoon om dat ik zeg maar mijn boodschappen kan doen. Dus, maar ja, hè, ja sorry, maar... Maar ik kan er ook niks aan doen. Dat was het antwoord. En ik voelde al heel lang, eigenlijk al 2 maanden daarvoor, in de mailwisseling voelde ik al van, ja, maar wat er nu eigenlijk van mij gevraagd wordt, ik vind dat eigenlijk niet oké. Maar ik dacht, nou ja, de samenwerking was wel heel tof en het zou een lange samenwerking zijn en zou ook echt wel heel tof zijn. Dus ik dacht, ja, ik ga er gewoon voor. Nou ja, maar uiteindelijk dacht ik, ja, het is te veel onduidelijk. Ook met de derde partij was er echt nog het een en ander onduidelijk. En ook, het voelde gewoon niet goed. Ik dacht, ja, ik word echt een beetje aan het lijntje gehouden. Of tenminste, aan het lijntje. Ik zit in de wachtstand. En die ander, die schuift maar alles, alle verantwoordelijkheid bij mij neer. En die neemt zelf 0 verantwoordelijkheid. Die zegt telkens, ja, ik kan er ook niks aan doen. Dus wat ik toen gedaan heb, ik heb de samenwerking beëindigd. Hij was nog niet eens officieel begonnen, maar ik heb hem beëindigd. En ik heb gezegd, ja, mijn gevoel zegt dat ik het niet moet doen. Dus ik heb echt, waar ik vroeger echt hè, met mijn overtuigingen als ik ben niet goed genoeg, me altijd wilde verantwoorden en een duidelijke verklaring wilde hebben van waarom wil ik de samenwerking stoppen. Ja, dan zouden we verzanden in een welis nietes en wie heeft er gelijk. Hè? En dan zou het ook zijn van ja, mijn perspectief versus het perspectief van de ander. Ga je gewoon ook niet uitkomen. Dus ik heb echt alleen maar gezegd, mijn gevoel zegt dat ik hiermee moet stoppen. En ik heb ook gezegd, ik kan er geen woorden aan geven. Ja, ik kon dat wel doen en ik had natuurlijk van alles kunnen zeggen, maar daar had ik ook helemaal geen zin in. Ik dacht, ja, daar heb ik gewoon helemaal geen zin meer in, dus waarom zou ik dat doen? Waar ook, en dat is ook iets moois van de overgang. Dus 1, ik heb mijn gevoel laten spreken. En 2, ik heb me niet lopen verantwoorden. En 3, ik had geen zin om die ander ook nog meer uitleg te geven. En dus waar ik dat vroeger wel gedaan zou hebben vanuit harmonie en ook een soort van verantwoordelijkheidsgevoel en ook hè, aardig gevonden willen worden. Dus ook ja, zorgen dat die ander mij gaat begrijpen. Nou, ik heb dat wel eens geprobeerd in het verleden. Nou, dat gebeurde nooit, want die ander zat in een andere... Ja, in een ander verhaal. Dus we zaten helemaal niet op hetzelfde niveau. Dus die kon mij toch nooit begrijpen. Dus dat liep eigenlijk nooit goed af. Dus daar heb ik dus wel mee geoefend. Maar het was echt niet makkelijk. Het ging heel goed. Maar ik was wel echt heel erg zenuwachtig. En dat is dus heel mooi. Dat je dus daar Ayurveda weer bij kunt gebruiken. Want dan kan je merken van, oké, wat komt er nu op voor een emotie? Hè, die onzekerheid, zenuwen, angstig, overprikkeld, overwhelmed zijn. Of juist heel erg gefrustreerd zijn en juist boos zijn op die ander. En vooral zeggen, ja, het ligt aan jou en het projecteren. Of dat je denkt van, ja, ik heb het over mezelf afgeroepen. Ik heb niet mijn mannetje gestaan. En ik kruip het liefst onder een steen. En ik ga gewoon die persoon helemaal nooit meer bellen. Ik ga niet eens het gesprek aan. Nou, dat zijn typische vata, pitta en kappa emoties. En als je dat weet, dan weet je al, oké, één van die dosha's, die speelt hier direct op. Het is altijd één die de hoofdrol speelt, hè. Je kan en wel gefrustreerd zijn of boos zijn, maar ook zenuwachtig zijn, hè, voor het gesprek. Dan ligt het er heel erg aan van wat voel je nou het meest? En wat komt er in zo'n gesprek, als je het gesprek aangaat, wat komt daar nou naar voren? Ga je die ander echt allerlei verwijten maken of doe je dat niet? En wat voel je op dat moment? Nou, ik voelde vooral heel veel zenuwen. En ik wist, oké, mijn vata is uit balans. Of het is mijn vata die zich nu aan mij toont. En wat je dan kan doen, is de volgende dingen, als je wil stoppen met het aanpassen, aan het doen zoals het hoort, zoals je hebt geleerd en zoals je ook hebt gelezen in de tijdschriften. Of hè, als je daarmee wil stoppen en wilt gaan naar zoals het hoort, volgens jouw unieke Ayurvedische blauwdruk. Nou, wat zijn dan de stappen daarin? De eerste is dat je bewust moet worden van de trigger. Dus wanneer word je geraakt? Hè? Wat, nou niet zozeer wat raakt je, maar dat je geraakt wordt. Dat je merkt, oh, er spelen emoties op. Dus dat je gewoon even bewust bent van, oh wacht, ik ben nu aan het projecteren. Ik ben eigenlijk heel boos. Vaak doen we dat niet. Dan zitten we zo in die emotie dat we er niet uit kunnen stappen. Dat we ons zo laten leiden door die emotie en vaak ook met projectie van ja, het ligt volledig aan die ander. Maar dat je dus echt opmerkt, ja, maar wat gebeurt er bij mij? Ook als je vindt dat het aan die ander ligt, hè? Wat gebeurt er bij mij? Word ik verdrietig? Word ik boos? Word ik angstig? Wil ik onder een steen kruipen? Wat gebeurt er? Hè? Dus dat is belangrijk, omdat dat is de eerste stap. Dat je bewust wordt van dat er een emotie wordt opgeroepen. En dan ook van welke emotie wordt opgeroepen. En dan, als je weet welke emotie er opgeroepen wordt, ja, dan kan je die emotie, dan weet jij, bijvoorbeeld als het zenuwen en angst is, dan weet je, tenminste, ik weet dat. Ik ben er allemaal in getraind natuurlijk. Dan weet je, ik weet, oké, Vata is uit balans. Ik mag Vata gaan kalmeren. Dus je hoeft op dat moment niks met die emotie te doen. Je hoeft hem niet te onderdrukken. Je hoeft hem er ook niet uit te gooien als in de zin van dat je gaat schreeuwen of dat je gaat slaan of met dingen gaat gooien. Dat hoeft allemaal niet. Dat is ook misschien af en toe wel lekker om te doen, maar het gaat je niet verder helpen. Wat ik laatst hoorde in een podcast van Michael Singer, die heb ik laatst ontdekt, dus daar ben ik alles aan het luisteren daarvan, was dus handle the situation. Zoiets was het dus bijvoorbeeld van, ja, als er iemand overlijdt, dit is even een heel ander voorbeeld, ja, dan kan je kan bedenken, oké, stel je partner overlijdt, dat je denkt, ik word nooit meer zo gelukkig als in de tijd met mijn partner. En stel je bent 70 en je gaat 90 worden, ja, dan ga je dus 20 jaar lang niet meer gelukkig zijn. Ja, dat is echt onzinnig. Dus wat Michael Singer zei is, handle the situation. Dus zorg ervoor dat je ermee om kunt gaan. Het is niet zo dat je niet verdrietig mag zijn. Maar zorg ervoor dat jij dus dat verdriet een plek kunt geven. Dus dat je echt bijvoorbeeld 3 weken lang enorm verdrietig bent. En dat je daarna denkt, oké, mijn partner zou niet gewild hebben dat ik nu 20 jaar lang verdrietig zou zijn. Die zou gewoon willen dat ik weer gelukkig word. Dus hoe ga ik nu ervoor zorgen dat ik ermee om kan gaan. Dat mijn leven er nu zo uitziet dat ik zonder mijn partner nu verder ga. Hoe gaat dat eruit zien en hoe ga ik voor mijn geluk zorgen? Nou, dat is belangrijk om dat te doen. Dus handle the situation. Hoe kwam ik hier ook alweer op? Even denken. Ik ga hem even stopzetten, want ik moet even ietsjes langer nadenken. Oh, waar is die? Ja. Ja, ik weet het weer. Waar het om gaat is dus dat je opmerkt welke emoties zijn er. Het heeft dus geen zin om dus je te laten leiden door die emoties. Dus dat je dus je laat leiden door het verdriet en de rest van de tijd verdrietig bent. Of dat je boos blijft op iets wat in het verleden gespeeld heeft. Nee, het gaat erom dat jij jezelf en je volledige zelf wilt laten zien. En wilt naar jezelf toe, naar de ander. Om op die manier een fantastische tweede helft van je leven te kunnen creëren en te kunnen hebben. Dat betekent dat wat er gebeurd is, of wat er als je weer geraakt wordt, ja, dat gebeurt. Dat gebeurt elke dag. Dat er iets is dat je iemand tegenkomt en die groet je niet terug. Ja, dat gebeurt. Je kan dan de rest van de dag chagrijnig zijn. Of denken, oh, het ligt aan mij. Of iets. Of je denkt, wat een stomme eikel. Of wat een stomme trut dat ze niks zegt. Hè, kan allemaal. Maar dat heeft geen zin. Want die persoon, ja, jij weet niet, misschien hoorde die je niet. Omdat die oortjes in had, zag die je niet. Of had die een hele zware ochtend gehad. En was die persoon even vooral met zichzelf bezig. Ja, het ligt eigenlijk nooit aan jou. Maar ja, jij laat dan je dag daardoor verpesten. Dat is echt onzin. Dus merk dan even op van, hé, wat denk je nou van, oh, die persoon vindt mij niet aardig. Of je denkt, oh, wat een stomme trut. Eikel. Hè, dat zijn 2 verschillende emoties. Als je dan weet van, oké, ik word geraakt en dit is de emotie. En als je dan kunt koppelen aan 1 van de dosha's van, oh, het is, ik voel me, ik word boos, het is een pitta-emotie. Dan weet je, oké, mijn pitta reageert. Mijn pitta is hoog nu, is uit balans. Dan weet je, oké, ik mag mijn pitta gaan kalmeren. Dus ik mag pitta-verlagende voeding gaan eten. Dus daar mag ik dan vandaag op gaan focussen. Dat zijn fantastische dingen om dat te doen. Want een volgende keer, als jouw pitta niet zo hoog is en de volgende keer dat iemand jou weer niet groet, dan kan je misschien nog steeds boos zijn, maar dan is die boosheid minder groot dan als jouw pitta helemaal echt sky high is. Dan ben je echt boos, woest en dan mopper je daarover. En dan ben je daar 2 uur lang later nog steeds over aan het mopperen. Terwijl als jij je pitta minder hoog is, ja, dan denk je echt zo, stom. En dan ga je weer door met je leven. En dan laat jij gewoon je dag niet verpesten. Dus dat is eigenlijk super belangrijk. En dat is dus ook belangrijk als jij dus toe wilt gaan van zoals je denkt dat het hoort. En zoals de maatschappij je ook doet laten zien alsof de dingen zo horen. Als je toe wilt vanuit daar naar zoals het hoort, volgens mijn Ayurvedische blauwdruk, volgens mijn constitutie, volgens mijn echte zelf. Ja, dan heb je dus ook met die overtuigingen te dealen. En met de emoties die dat oproept. Want tuurlijk is het spannend. Als jij altijd voor harmonie bent gegaan om jezelf te gaan uitspreken. Om je gevoelens uit te spreken, om hulp te vragen. Als je dat nooit gedaan hebt, is dat super spannend. Maar als jij weet van oké, wat gebeurt er nou precies aan de emoties in mijn systeem. Dan kun je ook de dosha's die daarbij betrokken zijn gaan kalmeren. Nou, en dat is super belangrijk om dat te gaan doen. En als je dat weet, ja, dan kan er echt super veel veranderen. Want dan kan je gewoon lekker gaan oefenen. En eerder zei ik al in een andere podcastaflevering, do the best you can. Hè, van als het niet meteen lukt om bijvoorbeeld in een vergadering te zeggen, nou, dit vind ik eigenlijk niet zo'n goed idee, omdat je dat veel te spannend vindt, dan kan je misschien na de vergadering met een andere collega bespreken. Of met de teamleider. Of met misschien de persoon zelf. Van, goh, hoe kom je op dat idee? Er zijn andere manieren waarop je het ook bespreekbaar kunt maken die voor jou misschien veiliger voelen. Nou, en dat is super belangrijk om ook dat in je achterhoofd te houden. Om er lekker mee te gaan oefenen. En ook te denken, als je het zo spannend vindt en je blokkeert helemaal, bedenk dan, oké, stel dat je heel erg boos wordt op die collega. Denk je, oh, dan heb je die persoon weer altijd met die ideeën waarvan die persoon denkt dat die heel goed is. En dat het super goede ideeën zijn, maar eigenlijk zijn het geen goede ideeën. Nou, dat is heel erg een pitta reactie. En dan kun je ook daar dus mee aan de slag. Want als je namelijk die reactie hebt, dan ga jij niet naar die persoon om vragen te stellen over het idee. Want dan heb je meteen het idee al afgekeurd. Ben je daar super kritisch op en heb je daar een oordeel op. Terwijl als jou je pitta verlaagt, zal jij minder snel een oordeel hebben op het idee. Zal je daar veel neutraler in zijn. En is er ook veel meer ruimte dus om er op een andere manier het gesprek over te voeren. Nou, dat zijn natuurlijk, het zijn allemaal dingen die je kan doen. En hoe meer jij dus eigenlijk vanuit jouw echte natuur gaat leven. Ja, hoe leuker het leven gewoon wordt. En daar heb jij dus wel wat in te doen. En dat kan dus echt al super simpel. Hè, want die overtuigingen, ja, die zijn er niet van de een op andere dag ingekomen in jouw systeem. En die worden telkens opnieuw gevoed om jou maar veilig te houden. Hè, want als jij in de vergadering je uitspreekt, ja, de kans op afwijzing is aanwezig. En afwijzing, ja, dat zit echt in ons oerbrein. Wij willen niet afgewezen worden. Wij willen niet uit de groep gestoten worden, want dan zijn wij veel kwetsbaarder. Dus vandaar. Maar tegenwoordig is het zo natuurlijk dat afwijzing, er zijn natuurlijk voldoende mensen die jou wel steunen. En die het juist heel fijn vinden dat jij die rol pakt en dat jij je uitspreekt. Maar goed, het is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar weet dus dat het niet alleen maar durven is, maar dus ook gewoon je dosha's, de juiste dosha's die reageren op iets, om die dus te kalmeren. Nou, wil je daar meer over weten? Of wil je dat zelf onder de knie gaan krijgen? Stuur mij dan even een berichtje, want ik begeleid hier een vrouwen om echt die tweede helft van hun leven echt te leven volgens je Ayurvedische blauwdruk. Maar dus ook om te gaan met dit soort spannende situaties. En om echt ook die verandering en die transformatie echt te kunnen gaan doorleven en voorleven. Ja, daar heb je gewoon werk op te doen. En ik kan je daar in ieder geval Ayurvedisch supergoed bij helpen. En naast zeg maar de voeding en leefstijladviezen heb ik ook nog heel veel andere mooie tools die ik daarin inzet. Dus wil je daar meer over weten, stuur me dan even een bericht op anneke@detoxyourlife.eu. En dan kan ik even een gesprek met je aangaan om te kijken wat ik voor jou kan betekenen daarin. Nou, ik hoop dat je hier wat aan had. En ik ben niet tegen de Tina of de Yes of de Flair. Het zijn gewoon leuke tijdschriften, maar weet wel dat eigenlijk er dus dat je eigenlijk vanaf jongs af aan heel erg geprogrammeerd bent in van niet van wat vind jij belangrijk, maar van wat wordt belangrijk gevonden in de maatschappij en hoe kun jij je het best aanpassen aan wat voor iedereen het prettigste is. En dat is wat in de overgang, die periode zijn we wel voorbij in de overgang. Hè? Dan is het vooral, wat vind ik prettig en wat vind ik belangrijk? En dat, het is echt niet zo dat we daarmee anderen tekort doen. Nee, we doen eigenlijk de anderen daarmee juist een heel groot plezier. En onszelf ook. Maar het is niet makkelijk. En het is een proces en het gaat ook zeker niet van de een op de andere dag dat je het beheerst. Want er zijn altijd weer nieuwe triggers. Als je denkt, nou dit beheers ik nu, hier word ik niet meer door geraakt. Ja, dan denk je, nu heb ik deze overtuiging helemaal losgelaten. Ja, zo werkt het niet. Het zijn diepe, samskars wordt het genoemd in Ayurveda, littekens van de ziel. Die zijn super diep. En die zijn elke keer als je getriggerd wordt en je reageert daarop, dan wordt het laagje dieper, wordt de groef dieper. En door dus eigenlijk je dosha's te kalmeren, zorg je ervoor dat die groeven minder diep worden. Maar ja, er zit nog wel een kleine groef. Dus soms word je niet meer door alles geraakt, maar dan is er toch weer een situatie waardoor je geraakt wordt. Dus dit is een oefening die je ook elke keer weer opnieuw mag doen. Nou, ik heb hier een paar stappen gedeeld hoe je dat kan doen. Ik heb in mijn begeleiding heb ik echt een heel stappenplan wat je kan doen als je getriggerd wordt. En dat is echt super waardevol. En het helpt mij ook elke dag, helpt het mij nog. En ik merk dat ik daardoor echt dingen echt makkelijker ben gaan doen. Want ik kon me echt niet voorstellen, een jaar geleden kon ik me nog niet voorstellen dat ik dus zomaar iemand zou zeggen, ik stop de samenwerking omdat het niet goed voelt. Was een jaar geleden nog niet mogelijk geweest, maar ik heb echt mijn werk erop gedaan. En de overgang helpt mij daarbij. En ja, het is eigenlijk super leuk om het te doen. En super vervullend ook, om op die manier echt trouw te zijn aan jezelf. En trouw te blijven aan jezelf. En ook daar dus naar te handelen en daar zo je daarnaar te gedragen. Nou, het was een hele lange volgens mij met veel informatie. Als je vragen hebt hierover of je wilt hiermee aan de slag, stuur me een bericht. Ook als je denkt, ik vond dit een superleuke podcast, laat het me dan ook even weten. Of wat ook kan, is dat je een review schrijft. Dat is ook fijn, want dan kunnen weer meer mensen deze podcast vinden. Dus dat zou ik ook tof vinden. Maar voor nu in ieder geval fijne dag en tot de volgende. Bedankt voor het luisteren. Ik waardeer het als je een review of rating wil achterlaten. Scroll naar de podcastshow, klik op de 3 puntjes en klik op beoordeel show. Hoe meer reviews, hoe beter deze podcast wordt gevonden en ik meer vrouwen kan bereiken die met Ayurveda fijner door de overgang kunnen bewegen. Vond je de aflevering waardevol, dan zou ik het leuk vinden als je hem deelt en mij tagt op Instagram. Wil je weten of je in de overgang bent en wil je waardevolle Ayurvedische tips ontvangen die je overgang verlichten? Doe dan de gratis test die je in de show notes vindt.